Gemeente, in dit schriftgedeelte is het wekenfeest in Jeruzalem. Zo noemen de Joden dat, ons Pinksterfeest. En het woord Pinksteren komt van het woord Pentecoste, Grieks, dat betekent 50. Waarom 50? Nou, op Pasen begon je te tellen, dat was dan de eerste dag. En de 50ste dag na Pasen was precies Pinksteren. Dat was ook op de eerste dag van de week. En Pasen markeerde het begin van de gerstenoogst. Pinksteren het begin van de tarweoogst. Met Pasen nam je de eerste schoof, gerst, mee naar de tempel in Jeruzalem. En met Pinksteren nam je de eerste schoof tarwe mee voor God. Dat waren de eerstelingen. En u kunt het ook wel zien. Alle mensen hebben wel iets bij zich. Van de oogst. En zo stromen we met hen mee. De trappen op. En de smalle straatjes door. Van de tempelberg in Jeruzalem. Alles is in een feestelijke stemming. Maar plotseling kunnen wij niet meer verder. Het plein of de straat waar we nu staan, staat vol met mensen. Ademloos, stil. En ergens vanuit die menigte horen wij een stem nog net. Zo laat dan het gehele huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Messias Christus gemaakt heeft, namelijk Jezus die u gekruist hebt. En dan gebeurt er van alles. Het wordt onrustig in de menigte. Mensen kijken elkaar vertwijfeld aan, angstig bijna. En vooraan beginnen mensen wat te roepen. We kunnen lang niet alles verstaan, want iedereen spreekt zijn eigen taal. En dat zijn er nogal wat op dit moment. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? Gemeente, wat gebeurt hier? Nu vanmorgen vroeg waren er 120 discipelen van Jezus bij elkaar ergens in een bovenzaal in Jeruzalem. 10 dagen waren ze nu aan het bidden geweest vanaf de hemelvaart van Jezus. Om de belofte van de Vader dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest en met vuur. En plotseling gebeurde het vanmorgen. Een geluid uit de hemel. Als een geweldige stormwind die het hele huis vervulde waar ze met elkaar zaten. En ze hoorden dat en keken elkaar aan en zagen op ieders hoofd een gespleten tongetje van vuur, een vlammetje. En begonnen tegen elkaar te spreken in allerlei talen. Nee, niet alleen in het Aramees wat ze gewend waren, maar talen waar ze nog nooit van gehoord hadden. En wat zeiden ze dan tegen elkaar? Wat de Geest hun gaf uit te spreken. Ja, want de Geest was gekomen. Christus was naar de hemel gevaren. Ze hadden gebeden om de belofte. En hij had zijn belofte waar gemaakt. En de Geest uitgestort. Nu was hij er. En gemeente, ze zijn naar buiten gegaan. De straat op. Ja, want dat doet de Geest. Hij drijft ons, onze binnenkamer uit. Nee, niet binnen blijven zitten. De wereld in. Om te spreken wat de Geest ons ingeeft. En die eerste mensen die voorbij kwamen op straat om naar de tempel te gaan, stonden verbaasd stil. Wat is dit? Wat gebeurt hier? En gaandeweg verzamelde zich een grote groep mensen om die 120 discipelen heen. Een menigte, vreemd. Iedereen kon het verstaan. Ze begrepen wat er gezegd werd. Ze luisterden ademloos. keken elkaar verbaasd aan. Dit zijn toch mannen uit Galilea? Ze zijn nooit naar school geweest? Moet je eens horen. Anderen keken lachend om hen heen. En een van hen riep over de hoofden van de menigte heen. Nou joh, ze zijn dronken, zie je dat dan niet? Vol zoete wijn. Als Petrus dit hoort, gaat hij op een plaats staan, ergens op de trappen wellicht, waar hij de menigte kan overzien. En dan kan Petrus hem ook niet meer houden. Vol van de Heilige Geest, met luide stem, Joodse mannen en allen die in Jeruzalem zijn, dit zij u bekend, luister naar mij. Wij zijn niet dronken zoals jullie denken, want het is nu pas 9:00 in de morgen. Maar wat hier gebeurt, is voorzegd door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste van de dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En zij zullen profeteren. Dat is wat hier gebeurt. Voordat die grote en doorluchtige dag des Heren komt, de dag van het oordeel. Maar het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden, gered zal worden in het komende oordeel. Het oordeel hangt in deze boodschap als een dreigende wolk boven de hoofden van deze mensen. Het is stil geworden. Israëlitische mannen, luister, Jezus de Nazarener, een man die door de krachten, wonderen en tekenen die God door hem deed, bewees dat hij van God kwam. U hebt hem bezig gezien toen hij zieken genas, toen hij Lazarus opwekte uit het graf, toen hij van 5 broodjes een menigte van 1000 voedde. Nu deze Jezus, u kent hem wel, hè? U hebt hem genomen. Hij werd door God overgegeven in de dood. Dat had hij van tevoren bepaald. Maar u hebt hem genomen. Een aantal van u riepen het mee. Kruist hem, weg met deze. En u hebt hem door de handen van onrechtvaardigen, van heidenen, aan het kruis gehecht en gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Heeft David dat niet voorzegd, koning David? Hij zei in Psalm 16 dat hij de Heere alle tijd voor zich zag. Mijn hart is verblijd, zo mij. De tong verheugt zich. Waarom? Omdat God zijn ziel in het graf niet zou verlaten. Omdat zijn heilige geen verderving zou zien in het graf. God heeft hem de weg van het leven bekendgemaakt. Dat zong David. Over zichzelf. David is gestorven. In zijn graf gelegd. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Zijn lichaam ligt er nog in. Hij heeft het pad van het leven niet meer gevonden. En zij zong dat niet over zichzelf. Van wie dan wel? Van zijn zoon, die God aan hem beloofd had. Uit hem zou de Messias geboren worden. Hij zong dit als een profeet van de Messias, van Christus, de gezalfde van God. En God heeft hem, die u gekruisigd hebt, het pad van het leven bekendgemaakt. Het graf uit. Opgewekt. Hij leeft. We zijn ervan getuigen. We hebben hem ontmoet. En daarna heeft hij hem verhoogd. En hem de ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Omdat hij heel het verlossingswerk volbracht had. En als loon zou de Vader de geest uitstortte als loon voor wat hij gedaan had, dat hij het werk had afgemaakt. De geest. En dat is wat u nu ziet en hoort. Maar u begrijpt het toch niet, of wel? Dezelfde Jezus die door onze straten liep, is die nu in de hemel? Zit die aan de rechterhand van God? Ja, dat zong ook koning David in Psalm 110. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Jezus is Heere. Hij is de Messias die God beloofd heeft. Deze Jezus, u hebt hem gekruist. De Heere gekruist. De Messias, de gezalfde van God, gekruist. Waar eeuwenlang de Vader naar uit hebben gekeken. U hebt hem genomen aan het kruis gespijkerd. En als een zwaard verriemen die laatste woorden in de harten. Want dan weet je toch niet meer waar je het zoeken moet, of wel? Kun je op weg zijn naar de tempel om je gaven te offeren? Bezig zijn met de dienst aan God. En dan erachter komen dat je God niet onder ogen kunt komen. Onderweg ontmaskerd. Het masker afgerukt. En je komt erachter dat je je eigen dokter hebt vermoord. Kwam bij je bed. Hij zei: God heeft mij gezonden om je te redden. Ik kan het. Niemand is te ziek. Ik kan zelfs doden opwekken. Zondaren kan ik zalig maken. En doodziek lag je daar. En toen hij dichterbij kwam, greep je hem beet, die dokter. En vermoorde hem. Ik wil niet. Nee. Nooit. Ja, nu kun je niet meer beter worden, hè? Want dit was de enige dokter. Dat is de mens. Dat is de mens. Die in het paradijs al afscheid nam van die goede God. Was nergens voor nodig. Hij geloofde God niet. En toen God de wereld in zijn liefde bezocht. Door zijn zoon te zenden. Zijn eigen enige zoon. Greep hem zijn liefde beet. Zijn tastbare liefde. Zijn vlees geworden liefde en timmerde hem aan een kruis. Gods gezalfde, gedood. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8 vers 7. Daarom dat het bedenken van het vlees van de mens vijandschap is tegen God. Onderwerpt zich niet aan God. Het kan ook niet. U zegt, nou dat voel ik eigenlijk niet zo. Ik was er niet eens bij tenslotte. Ik was er nog niet eens. 2000 jaar geleden. Maar gemeente. Als de Zoon van God, de Messias. Gekomen is om te redden. Naar zijn volk. Hadden we op zijn minst toch wel verwacht dat de Joden hem met open armen zouden ontvangen. Dat is niet gebeurd. De ergste riepen, kruist hem, weg met deze. Anderen huilden toen ze die goede man daar aan het kruis zagen hangen. Die niks anders als goed gedaan had. En liepen door. Weer anderen keurden hem geen blik waardig. Geen blik waardig keuren. Herkent u dat? En misschien eventjes naar Jezus kijken op zondag en op maandag gewoon weer verder lopen. En eigenlijk zeggen, tja, al hangt u daar 1000 jaar, het interesseert me eigenlijk niks. Ik sta er niet bij stil. Ik leef mijn leven. Al lijdt u daar, al sterft u daar 1000 doden voor mijn part. Maar laat u mij alstublieft mijn ding doen. Ik wil best naar de kerk, tuurlijk. Maar laat me met rust. Nee. Nee zeggen tegen Jezus. Jongelui. Ouderen. Hoe lang doet u dat al? En jij? Nee zeggen tegen Jezus. Dan bent u zeker geen vriend van hem, maar een vijand. Dat is hem kruisigen. Dat is hem buiten de deur houden, hè? Dat is je tegen hem verzetten. Dan kunnen we heel druk zijn, hoor, met onze godsdienst, dat kan. Maar Jezus als Gods reddende liefde niet aannemen, niet aanvaarden. Hij hoort het geduldig aan. Jarenlang hoort u hem aan, zijn woord. Maar loopt telkens weer door. Ik ben bang dat het masker afgaat. Dat ik mijn zwarte pak moet uittrekken. Dat ik naakt voor God kom te staan. Dat ik op één hoop gegooid word. Daarvoor dat kruis. Met die moordenaar aan het kruis. En met die hoer in het bordeel. En met die dronkenlap in de keet. Bedankt. Nee. Vijanden van het kruis van Christus. Bij het kruis. Daar heerst gelijkheidsdenken. Dat is een term vandaag, hè? Gelijkheidsdenken. Maar dat is daar bij het kruis. Is iedereen gelijk. Of je nou net een meneer bent of een drugsverslaafde. Die er niet vanaf kan blijven. Vijanden van het kruis van Christus, daar worden vroom en goddeloos over één kam geschoren. Dan wordt onze hele godsdienst van nul en geenerlei waarde. Ja, wat zeg ik? Al dat nette gedoe van mij is het verwerpen van Jezus Christus. De geest drukt het af. Kleed ons uit tot op onze botten. En hij zegt, dit ben je. Dit ben je voor het kruis. En daar zijn we bang voor. Dat willen we niet. Dan blijf ik toch liever die ik ben. Hou ik liever mijn masker op. Hè? Tot aan mijn dood. Voor mijn part. Zonder Jezus. Hetzelfde ongeloof. Als de Joden. Maar zegt Petrus, het is maar dat u het weet. Het is de Heere, hè? Hij is God. Hij zit nu aan Gods rechterhand, alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zal terugkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. En u zult voor hem staan. Kijk, u kunt het best een poosje volhouden. Om hem te negeren. Om met een grote boog om Jezus heen te lopen. Maar dat kan maar even. Even. Nooit voor altijd, hoor. Een keer kom ik tegen. Kunt u vanmiddag. Nu. Onder ogen komen. Zo. Zoals u nu bent. En jij. Die mensen voelen dat. Ze voelen dat. Ze kunnen niet meer weg. Ze staan oog in oog. Door die preek. Met Jezus. met de Heere zelf aan het kruis. En wie kan dan bestaan, gemeente? Wie? Die boodschap. Die mensen in Jeruzalem. Het gaat hen om merg en been. Het zwaard gaat dwars door hen heen. Ze worden doorstoken. Ze zien hem hangen aan het kruis, stervend. En hun hart breekt. Het is raak. Dat heb ik gedaan. Dat is wat de Geest doet. Die zet u en jou en mij voor het kruis. Totdat we zeggen: het is niet de Joden, Heer Jezus, die u kruist, maar ik. Ik. Dan gaat het masker af. Kan ik niet meer wegkomen. Al dat verzet, al die vijandschap, al die zondige lusten, daden, woorden. Het hamert in op de heiland. Ik zou die spijkers er wel eigenhandig uit willen trekken. Maar het gaat niet. Het masker is eraf. En mijn ware aard komt nu voor de dag. Een vijand van God. U hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Daarom hang ik hier. Mijn redder, met spijkers aan het kruis getimmerd, gedood, maar weet, ik kom eraan. Ik kom eraan. En dat, hè, dat doet hen uitroepen. Mannenbroeders, wat zullen wij doen? Geen ontkomen meer aan. Dat was het eerste punt, het kruis. Ontmaskerd, dat is wat de Geest doet. En dan het tweede. Wat is dan het antwoord van Petrus? Als die mensen dat vragen, dan zegt hij: bekeert u. Bekeert u. En een ieder van u kan dan gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als er de Heere, onze God, toeroepen zal. Bekeert u. Wat is dat? Wat is dat? Bekeert u? Gemeente, weet u wat dat is? Dat is: ga eens anders kijken naar het kruis. Hoe bedoelt u? Het is waar dat hij gekruist is door ons. En dat veroordeelt ons. Maar wat de Geest laat zien, en dat is de grootste ontdekking, dat hij ook gekruist is voor ons. De dood van Jezus was niet een punt, maar een dubbele punt. Dit was Gods reddingsplan. Die man aan het kruis. Hij gaf hem over in de dood. Vers 23. De dood van Jezus was geen vergissing, gemeente. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Vrede. Shalom. Dat begrijp ik niet, zegt u. Gemeente, Christus heeft alles goed gemaakt. Alles. Met God. Dit deed ik voor u. Voor jou. In uw plaats. Ik droeg de vloek. Ik droeg de straf. Ik ben een verzoening voor uw zonde. Niet alleen voor onze zonde, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. In Handelingen 10 vers 36 zegt Petrus tegen Cornelius de hoofdman: dit is het woord van God dat hij gezonden heeft tot het volk Israël. Door vrede te verkondigen door Jezus Christus. Hij is een Heere van allen. Dus die wond in het hart door die pijl van de Heilige Geest is gedoopt in de liefde. De onpeilbare liefde van God. En dat voel je. Hij is door God gezalfd, de Messias. Tot de verzoening voor onze zonde. En daarom, gemeente, bekeert u. Je zou bij hem vandaan willen rennen, hè? Toch? Je schaamt je voor je zonde. Misschien bent u wel bang voor God. Zou zomaar kunnen. Omdat u de dood verdiend hebt. Maar Jezus ziet u vanmiddag aan. Hij zegt, u komt de belofte toe. En uw kinderen, wat aarzelt u nog? Kunt u niet naar mij toe komen? Bent u te ver weg? Hoor. En alle die daar verder zijn, hoe ver bent u weg? Hij roept u. Hij roept u. En als u zegt, ik ben toch te ver weg, komt hij vanmiddag naar u toe. Zelf. In de bediening van het woord. Dat is het werk van de Geest. Hij brengt de Christus der Schriften naar u en jou toe. Richt het kruis op voor uw oog. Schildert Christus met woorden. Ik heb hem laten binden. Zodat jij losgemaakt kunt worden. Hem verliet ik. Zodat ik u nooit meer zal verlaten. Hij zit naast me nu aan mijn rechterhand. Bekering, gemeente. Dat is wat de Geest werkt. Anders gaan kijken naar het kruis. Anders gaan denken over God. Waar God eerst op afstand stond, komt hij nu dichterbij. In zijn Zoon ontmoet je hem onder de preek. En kom je erachter. Dat je bij het kruis, juist een zondaar, mag zijn. Nee, in de wereld niet. In de wereld word je gecanceld. Word je van het plusje afgekeild. Als je fout maakt. Maar Jezus zegt vanaf het kruis, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En zo sta je daar. En klem je je vast aan het ruw houten kruis. Kijk je omhoog naar hem die je zelf gekruisigd hebt. Onbegrijpelijk. Roept u, durft u te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En u hoort het vanaf het kruis. Wend u naar mij toe. Word behouden. Hoe ver? Alle einden van de aarde. U kwam op zijn woord. En met dat het bloed van de Heer Jezus Christus van het kruis afdruppelt langs het hout, stroomt het over uw handen heen, op je hart. Ontvang je Gods genade. Want niemand kan de zonde vergeven dan God alleen. En hij is de Heere. Hij kan het. En hij mag het. En hij doet het. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat je dat gaat zien. Dat is bekering. Eerst dacht je dat jouw zonden groter waren dan Gods genade. Maar nu is het andersom. Ik denk dat dat de grootste ontdekking is. Denk ik echt. Dat je ziet dat Gods genade groter is dan uw zonde. Genade. Zo oneindig groot. Dat ik, die het niet verdien, genade vond. Want ik was dood en blind. Maar nu zie ik, u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verder zijn. Naakt sta ik daar voor hem. Het masker af. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Niet verdoemd, nee. Dat kan niet bij het kruis. Dat doet God maar één keer. Bij zijn zoon. Maar vrijgesproken. Om Jezus wil. Dat is de plek bij het kruis. Waar hij het belooft. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Vrede met God, shalom, door onze Heere Jezus Christus. Waar u zo Jezus ziet, hè, door mij gekruisigd, maar ook voor mij, ontvangt u de Heilige Geest in het hart. Lees even Efeze 1 vers 13 maar. Nadat u geloofd hebt, bent u verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Nee, toen was het, ja, God met ons aan het kruis, werd toen God in ons. Onbegrijpelijk. Dichterbij kan God niet komen, gemeente, met Pinksteren. En dat ga je ook merken. Anderen om u heen gaan het merken. Dat is het derde punt. Want waar drijft de geest u toe nadat u ontmaskerd bent en u zich bekeerd hebt tot de Heere Jezus Christus en die bij het kruis vandaan bent te slaan, omdat dat uw levensbron is, de levensader. De geest brengt u tot getuigen. U kunt uw mond echt niet meer houden. Nee, dat zou gek zijn. En daarom is het, zegt Petrus hier ook, nu kunt u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Want als u gedoopt wordt, zien de mensen dat u bij hem hoort, bij Jezus, en niet meer terug wilt. Die doop onderstreept. Die doop markeert. En wat? Wat onderstreept die doop? Bekering en geloof in Jezus Christus. De vergeving van de zonde. Ik vroeg me af, hè, hoe ze 3000 bekeerlingen op één na één preek, waar ze die allemaal gedoopt hebben. Want er staat toch echt baptizo in het Grieks, dat is onderdompelen. Komt baptisten vandaan. Hè? Onderdompelen. Nu weet u wel dat onderaan de tempelberg waren twee grote badwaters, Siloam en Bethesda. Siloam was heel groot, was 50 bij 70 meter, een heel groot bad. En van drie kanten kon je van de trappen af zo afdalen in het water. En op die plek was het met Pinksteren heel erg druk. Dan daalden al die bezoekers van de tempel vooraf in het water, om zich te reinigen voor het offer dat ze brachten. Het was een reinigingswater. En het zou goed kunnen dat die 3000 Pinksterlingen die tot bekering zijn gekomen op die plekken zijn gedoopt door de apostel. is dat geweest. Duizenden. En laten we dan eens meekijken, gemeente. Wat zou Petrus willen weten van deze mensen? Wat moeten ze weten om gedoopt te worden? Nou, daar is het goed om het boek Handelingen verder door te lezen. Dat staat hier niet, maar wel op andere plekken. Dan zou Petrus zoiets gevraagd kunnen hebben. Gelooft u dat Jezus Here is? Nou, zegt hij. Is dat alles wat je moet weten? Is dat genoeg? Nou ja, in 1 Korinthe 12 zegt Paulus dat niemand kan zeggen dat Jezus Here is dan door de Heilige Geest. Dat is wel cruciaal. En stel dat u niet gelooft dat Jezus Here is, dan gaat u ook zijn naam niet aanroepen, toch? En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Dat ga je dan ook niet doen. Dus word je niet behouden. Maar als je het wel gelooft, ga je zijn naam aanroepen. Vandaag nog. Wetend dat hij gezegd heeft dat hij me dan zal behouden. En dan kun je gedoopt worden, zegt hier Petrus, als je dat gelooft. Daarom laat ook de doop zien, gemeente, hier, de plek van de doop, dat de doop niet zalig maakt. Het gaat erom dat je het woord van God gelooft. Dat je je bekeert tot God. En dan is de doop is een streep onder het werk van Jezus Christus. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Het is tot versterking van het geloof, de doop. En als er iets is wat we nodig hebben, is dat wel dat versterkende element van het sacrament. Denk erom. Het is niet zo makkelijk om te zeggen dat je Jezus volgt. Of vindt u dat heel makkelijk? Jongelui, vind je dat makkelijk om dat te zeggen tegen je vrienden? Ik ben nu van de Heer Jezus. Voor altijd. Durf je dat? Moeilijk, hè? Je ziet het ook hier. De mensen worden aangeklampt door, ja, misschien mannen met lange gewaden. Ik weet het niet. Maar in ieder geval mensen die proberen om ze tegen te houden. Ze gaan ervoor staan en voor die mensen die zich willen laten dopen. En die proberen hen te overtuigen om dat juist niet te doen. Want Jezus is een bedrieger. Hij kan nooit de Messias zijn, omdat hij een door God vervloekte dood is gestorven. Saulus van thuis had er zo tussen kunnen staan om die mensen tegen te houden. En dat maakt het voor die nieuwe gelovigen ontzettend moeilijk. Want dat betekent dat je je daarvan los moet maken. Mensen die altijd het voor het zeggen hebben gehad in je leven. Betekent dat jij nu de rug toekeert. En met het gezicht naar Jezus toegewend staat. Tweestrijd. Ziet u dat? Zo door de preek geraakt. Op zondag. En dan denk je, ja. En dan kom je maandag bij je vrienden. En dan wordt het moeilijk. Of bij je collega's. Dan voel je dat je aan twee kanten wordt aan je getrokken. En je moet wel rekening houden. De duivel zit echt niet te jagen, hoor. Als u de Heer Jezus gaat volgen. Echt niet. Nee. En wat hij altijd doet is mensen gebruiken om je heen. Mensen die heel dichtbij staan. Juist die. Je man, je vrouw. Soms je kinderen of je ouders. Of je vrienden of je collega's. Mensen die zeggen dat je gek bent als je Jezus volgt. Dat je niet wijs bent. Vrienden die zeggen, joh, maar vroeger vond je dat nooit een probleem om met me mee te gaan. Zoals Paulus zegt ergens. Om niet mee te gaan in de uitgietingen van de zonde. Vroeger deed je dat wel en nou ineens niet. Waarom ben je ineens zo net een jongen geworden, zo net meisje? Ik begrijp het niet. Tweestrijd. En u voelt het dat is me altijd opgevallen in gesprekken met jongeren. Zij voelen aan, het is een radicale keuze. Het is alles of het is niks. Het is ja of het is nee. En wat doet Petrus dan als hij dat ziet, die tweestrijd? Dan loopt hij naar ze toe in vers 40. En met veel andere woorden betuigde hij en vermaande. Je zou kunnen zeggen vertroostte hij hen. Zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht, dit corrupte geslacht. Het is kiezen. Of je laten zalig maken door Jezus Christus. Of verloren gaan met je vrienden. Zo scherp ligt het. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, zegt de Heer Jezus, die is mij eens niet waardig. Die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij eens niet waardig. Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij eens niet waardig. U kunt niet twee heren dienen. Of je zult de ene lief hebben en de andere haten. Nee, geen middenweg. Niet schipperen. Maar weet, wie achter mij komt en verlaten heeft. Vader, moeder, broers, zussen, akkers, huizen. Omwille van mij en van het evangelie. Die zal 100-voudig, hoort u dat? Kijk, dat vertelt de duivel er niet bij, hè? Nee. Die krijgt het 100 keer zoveel terug in het koninkrijk van de hemelen. Opnieuw hoort u vanavond en jij, volg mij. Hoe lang wacht u nog? De geest die dringt u tot een keuze. In het openbaar, ja, eerst in het verborgene zeker. Maar het mag niet verborgen blijven. Getuig, de geest dringt u tot getuig. En daarom bidden we ook. Om die grenzeloze kracht van de Heilige Geest, waar Paulus over spreekt in Efeze 1 vers 18. Die aan ons gezien wordt in ons die geloven, wij die niet kunnen geloven, maar Hij werkt het. Wij die niet kunnen kiezen, maar Hij zorgt dat we kiezen. Hij die onze angst wegneemt, want de liefde tot Jezus Christus drijft alle vrees buiten. Dan horen wij de woorden van Jezus, de Satan heeft u zeer begeerd, te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Jezus. Ja, daar gaat kracht van hem uit. En je klemt je vaster aan hem. Doet u dat? En jij? Dichter bij hem blijven. Want hoe vaster aan hem, hoe losser van al het andere. Getuig maar van hem vrijmoedig. En hoe doet u dat? Nou, Petrus zegt hier, in dit geval, laat u dopen. Want als je je laat dopen op die plek, staan al die mensen eromheen te kijken. Ze zien het wat je doet. Ze zien dat je een keus gemaakt hebt. Dat je niet zonder de Heer Jezus meer kunt. En daarom is die doop ook een versterking van het geloof. En dan hoort u het daar, bij het ondergaan en het opkomen, die in Christus is. En dat water van het doopvond, u ziet daar Christus in. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Dan is als u omkijkt, is de brug naar uw oude leven opgehaald. U kunt niet meer terug. Dan is de doop als het ware de doortocht door de Rode Zee van het volk Israël. Het pad dat God baande, heeft God gedaan. Ja, in de doop. In Jezus Christus dat pad. En ze liepen er doorheen naar de overkant. Naar het nieuwe. En toen keken ze om en wat zagen ze toen? Het pad was weg. Ze konden niet meer terug. Je kunt nooit meer terug, gemeente. Achter je doop. Nooit meer. Daarom hoef je ook niet 2 keer te laten dopen, weet u. Er zijn mensen die dat denken. Dat je je over moet laten dopen. Nee. 1 doop. Zegt Paulus in Efeze. Eén doop. Want die doop maakt niet zalig. Nee. De doop versterkt het geloof. Hoe? Hoe doen wij dat nu? Door in het midden van de gemeente in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. Voor vele getuigen. Laat je vrienden dan maar komen. Laat je collega's er maar bij zijn. En je familie. En laat het maar zien. Ook aan de machten uit de hel. Die overal om ons heen zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Ik ben van hem. Van Jezus Christus alleen. Ik steun niet meer op mezelf. Maar ik steun op mijn God. Op zijn beloften die een vaste grond zijn onder mijn voeten. Als ik dan in het doopvont kijk als kind gedoopte, dan kijk ik in het water. En dan hoor ik daar de stem van de Geest uit, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? O gemeente, als dan ons geloof wordt aangevochten, en hoe vaak gebeurt dat niet, doe dan als Luther. Als de duivel vooral 's nachts op hem aanviel en hem alles uit handen sloeg en op zijn talrijke zonden wees en hem niets meer overhield en hij omviel, zelfs zijn geloof kon hij niks meer mee. Toen viel hij om, Luther. En weet u waar hij opviel? Op zijn dop. Hij zei tegen de duivel, ga weg, ga weg. Ik ben gedoopt. Jawel, als kind, zeker. Maar waar mijn geloof omvalt, gemeente, val ik terug op mijn doop. Gods keus is mijn grond. Ik ben van hem. Je hebt het verloren, duivel. Ik ga niet meer terug. Nooit meer. En dan moedigt die doop ons aan, gemeente. De genade van God die daarin schittert. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. En dat ziet u ook aan die gemeente, in vers 42. U ziet dat ze bij het woord willen blijven. Ze zijn gewoon in de kerk te vinden. Er is geen kerkdienst die ze overslaan. Gemeente, dat is toch wel heel kenmerkend, toch? Voor het werk van de Heilige Geest. Als er een dienst is, dan bent u er. Dan bent u er. Het woord is uw leven. Het is uw eten en uw drinken. En als het avondmaal staat aangericht, u bent ook te vinden waar de Meester is en hij u roept. Kom maar. Dit deed ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan gaat het hart weer leven, toch? Dan sta je op. En dan zeg je, ja, ik vind de dood hier, maar ik vind het leven daar. Ik ben van hem. En dan ga je. Los van alles valt u op die vaste rots van uw behoud. Als de zonde u benauwt. Heerlijk, hè? Die God, ja. En dan ga ik samen bidden met elkaar. In gebed. Volharden in de gebeden. Om vervuld te worden met de Heilige Geest. Er is zoveel te krijgen bij God. Veel meer dan wij bidden of denken kunnen. Die gemeente die zo leeft in 2022. Gemeente, dat is een geest waar de Heilige Geest krachtig werkt. Krachtig werkt. Dat hij ons alleen tot Jezus brengt. Niets anders. Jezus alleen. En bij hem houdt. Aan elkaar verbindt als het lichaam van Christus. En doet volharden. Totdat hij komt. Dan gaat u meer en meer met de Geest roepen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Maranatha.